Gemeente en ook gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent T.J. Lucas uit IJsselmuiden. En vanavond hoopt dominee D.J. Budding uit Nunspeet om 6:30 voor te gaan hier in CCK 2. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor kerk en Israël. De opbrengst wordt gebruikt om in Nederland relaties op te bouwen met de Joodse gemeenschap en verzet vanuit de kerk tegen het toenemend antisemitisme. Zondag 4 oktober hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard en 's avonds om 6:30 dominee J.A.J. Pater uit Noordwijk, beide diensten hier in CCK 2. 5 oktober hopen wij weer met de catechisaties te beginnen. Informatie hierover kunt u vinden op de site. Dit alles Deo voor Lente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is nu Psalm 134 en daarvan het derde vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan deze dienst voortzetten, gemeente, en we zingen uit Psalm 65, het vierde vers. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land. luisteren naar de voorlezing van de Heilige Wet van de Heere en we horen ook de samenvatting daarvan. En ons antwoord is Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Psalm 119, vers 17 als antwoord op de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze 10 geboden samengevat in 2 toen hij zei: U zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen.
Lay your head above the fold.
Laten wij nu bidden om de opening van het woord en van onze harten. Getrouwe Heere, tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u, want u alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u, Heere Jezus Christus, want u hebt uw bloed gestort tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u, want u bent de bron van het leven. En zonder dat leven en zonder die vergevende genade en zonder dat u ons de weg wijst, kunnen wij niet. En daarom komen we, Heere, voor uw heilig aangezicht zo aan het begin van deze eredienst. En we danken u hartelijk dat we hier mogen zijn, dat u ons de gezondheid geeft en het leven. We danken u dat we ook wellicht enkelen van de gemeente thuis met de kerkdienst verbonden mogen zijn. En we danken u, Heere, dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk, niet alleen hier, maar over het rond van deze wereld. En we danken u, Heere, dat u iedere week maar weer ons roept tot uw dienst. En dat het geklank van uw woord, van het evangelie, van wet en evangelie, iedere week nog weer gehoord mag worden. Waardoor wij opgeroepen worden om ons tot u te bekeren en voor u in schuldbesef te knielen, maar ook in grote dankbaarheid. Dat u geen voleinding met ons maakt, dat u geduld met ons hebt en dat u ons niet doet naar al onze zonden. Die belijden wij, Heere, voor uw aangezicht. Wij hebben gezondigd in gedachten, in woorden en in daden. En we zijn ook de afgelopen week niet geweest voor u en voor elkaar die we hadden moeten zijn. Zie ons aan in uw erbarmen. Zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En geef, Heere, dat we door een waar geloof aan hem verbonden mogen zijn. En dat we zo van u mogen begeren, ook vanmorgen, een woord dat voor ons is. En open dan onze harten daarvoor, opdat we uw woorden mogen bewaren en daaruit leven. U kent ons, u weet wat we hebben meegebracht aan gedachten, aan zorgen, aan verdriet, aan blijde en leuke dingen. Wat kan dat ook op een wonderlijke wijze door elkaar heen buitelen? Wat zijn wij vaak ook vaten vol tegenstrijdigheden, maar u weet er raad mee. En Heere, wilt u dan ons vanmorgen maar bij de hand nemen in spreken en luisteren, en dat uw woorden en woorden mogen zijn op de juiste tijd gesproken. En zoals die woorden gouden appelen zijn op zilveren beelden schalen, Heere, wilt u zichzelf zo verheerlijken vanmorgen, hier in de kerk en ook bij degenen die met ons verbonden zijn. We bidden voor de jongeren, de kinderen in de kerk. Geef dat zij daar ook iets van mee mogen krijgen. Maar ook de ouderen. Ja, Heere, wilt u ons aller hart openen, opdat we mogen ontdekken dat uw dienst een liefdedienst is, waar we nooit spijt van zullen krijgen. Ja, Heere, wilt u ons dan helpen in spreken en luisteren, in het bespelen van het orgel en ook in het koster zijn. Gedenk ons hier in uw goedheid en barmhartigheid. En wees met ons, Heere, als wij uw woorden mogen lezen. Wilt u door uw woord en geest ons aanraken en in onze harten werken. En wilt u alles maar van ons afnemen, Heere, wat ons kan hinderen in het spreken en het luisteren. We zijn kleine, nietige mensen, we zijn helemaal van u afhankelijk. Maar als u toch overkomt, Wat is het dan goed? Maak het goed met uzelf en ook met ons. Dat vragen we van u, om Jezus wil. Amen. Er zijn twee schriftlezingen. De eerste is uit Psalm 89. Het is op twee na langste psalm, we gaan hem niet helemaal lezen. Eerst vers 1 tot 19. En dan nog enkele andere versen die ik u zo wel zal noemen. Dus eerst vers 1 tot 19 van Psalm 89 en nog wat andere versen. En daarna nog nummerie 10. Psalm 89, het eerste vers. Daar luidt het woord van God als volgt. Een onderwijzing van Ethan den Ezrahiet. Ik zal de goede tierenheden des Heren eeuwig zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Sela. Dies loven de hemelen uw wonderen, o Heere. Ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wie is de Heere gelijk onder de kinderen der sterken? God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk, dat wil zeggen ontzagwekkend, boven allen die rondom hem zijn. O Heere, God der heerscharen, wie is als gij? Grootmachtig, o Heere, en uw getrouwheid is rondom u. Gij heerst over de opgeblazenheid van de zee, wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. Gij hebt Rahab, dat wil zeggen Egypte, verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm van uw sterkte. De hemel is uwe, ook is de aarde uwe. De wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond. Het noorden en het zuiden, die hebt gij geschapen. Tabor en Hermon juichen in uw naam. Gij hebt een arm met macht. Uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gerecht zijn de vastigheid van uw troon. Goedertierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. En dan volgen de woorden van de tekst, vers 16... Welgelukzalig is het volk het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht van uw aanschijn wandelen. Ze zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid van hun sterkte en door uw welbehagen zal onze horen verhoogd worden. Want ons schild is van de Heere. En onze koning is van de heilige Israëls. En dan lezen we verder in vers 39 en 40. Maar gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond van uw knechten niet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. En dan nog vers 50 tot 53. Heere, waar zijn uw vorige goedertierenheden die gij David gezworen hebt bij uw trouw? Gedenk, Heere, aan de smaad van uw knechten die ik in mijn boezem draag van alle grote volken. Waarmede, o Heere, uw vijanden smaden, waarmee zij de voetstappen van uw gezalfde smaden. Gelooft zij de Heere in der eeuwigheid. Amen, ja. Amen. En dan nog nummerie 10, vers 1 tot en met 10. Het gaat over het geklank in Psalm 89 en in nummer 10 gaat het ook over het geklank van de trompet. Nummer 10 vers 1. Verder sprak de Heere tot Mozes zeggende: maak u 2 zilveren trompetten. Van dicht werk zult gij ze maken en zij zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering en tot de optocht van het leger. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de hele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. Maar als zij met de ene zullen blazen, dan zullen tot u vergaderd worden de oversten, de hoofden der duizenden van Israël. Als ge met een gebroken klank blazen zult, dan zullen de legers die tegen het oosten gelegerd zijn optrekken. Maar als gij ten tweede malen met een gebroken klank blazen zult, dan zullen de legers die tegen het zuiden legeren optrekken. Met een gebroken klank zullen zij blazen tot hun optochten. Maar in het verzamelen van de gemeente zult gij blazen, doch geen gebroken klank maken. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen met die trompetten blazen. En zij zullen u zijn tot een eeuwige inzetting bij uw geslachten. En wanneer gelieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken klank maken. Zo zal uwer gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God, en gij zult van uw vijanden verlost worden. Desgelijks ten dagen van uw vrolijkheid en in uw gezette hoogtijden en in de beginselen van uw maanden zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandoffers en over uw dankoffers, en ze zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht van uw God. Ik ben de Heere uw God. Tot hiertoe ook nummer 10. Ik zei het al in de preek, staat centraal Psalm 89 vers 16. Welgelukzalig is het volk dat het geklank kent. Voordat wij daarnaar luisteren, gaan wij uit deze psalm ook zingen: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Vers 7 van Psalm 89. Na het amen zingen wij zonder nadere aankondiging het 8e vers uit Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Psalm 89, vers 8. Welgelukzalig is het volk dat het geklank kent, o Heere. Zij zullen in het licht van uw aangezicht wandelen. Gemeente van Christus hier te Vriezenveen, wat is dit eigenlijk een blijde en een sprankelende tekst. De woorden klateren als het ware als kristalheldere druppels water op armlengte afstand voor je langs. En ze willen door ons gedronken worden. De tekst is licht en fris en blij. En hij wekt onze harten op om in grote verwachting de oren te spitsen, om opmerkzaam te zijn en om dan maar in de termen van nummer 10 te spreken. Let op het geklank van de trompet. In Israël zongen de tempelkoren de psalmen. En door de geïnspireerde dichters had God ervoor gezorgd dat er een uitnemend mooi liedboek lag. Waar Israël onbeperkt uit kon putten. Een liedboek waarin de Heere wordt geprezen en geëerd. En waarin mensen ook hun klacht en hun jubel voor God mogen uitzingen. En dan zegt Wilhelmus Abrakel zo mooi in zijn redelijke godsdienst. Het is natuurlijk voor onze termen wat ouderwets. Maar dan zegt hij, stem en melodie zijn middelen om onze harten hemelwaarts tot God te verheffen. En dan zegt hij ook, ze drukken onze genegenheden uit en maken de aandoeningen gaande. En zoiets zegt hij eigenlijk ook over het gebed. Het geschiet, dat gebed door velerlei beweging van de ziel. En je ziet het als het ware voor je. Je ziel is in beweging als je tot God nadert. En psalmen zijn natuurlijk ook gebeden. En zingen, zei Augustinus al, dat is twee keer bidden. En bidden, dat is aanbidden, dat is roepen, dat is smeken, dat is zuchten, dat is klagen, maar het is ook voorbidden en danken. En dat alles vinden we terug in Psalm 89. Met onze psalm sluit het derde psalmboek af. Het boek van de psalmen 150 is in 5 boeken verdeeld. Het derde boek begint met Psalm 73 en eindigt dus met 89. Psalm 73. Immers is God goed voor Israël. Dat wil zeggen, en toch is God goed voor Israël. En die 73ste psalm, die begint met de aanvechting en eindigt in de jubel. En de laatste psalm van dit derde psalmboek begint met de jubel en eindigt met de aanvechting. Ja, dat psalmboek, dat is onuitputtelijk. En onze psalm zegt, ik zal de goedertierenheden van de Heere bezingen, van generatie op generatie zal ik uw trouw met mijn mond bekendmaken. Uw goedertierenheid zal voor eeuwig gebouwd worden, uw trouw hebt u vast doen staan als de hemel zelf. Ik heb, zo sprak u, een verbond gesloten met mijn uitverkorenen. En dan zie je natuurlijk David in gedachten. Ik heb mijn dienaar David gezworen, ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden, uw troon bouwen van generatie op generatie. En daarom looft de hemel uw wonderen, Heere, ja, prijst men uw trouw in de gemeente van de heiligen. Wat een woorden zijn dat. Ze staan als een huis. En de God van die woorden, de Heere der heerscharen, oftewel de God van de legermachten, heerst over hemel en aarde. En gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. En goedertierenheid en waarheid, dat wil zeggen trouw, gaan voor zijn aangezicht uit. En dan klinkt het helder en vrolijk. Wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht van uw aanschijn wandelen. Je bent dus vol van het hoogste geluk als je dat geklank kent. Een andere mogelijke vertaling is: wel gelukzalig is het volk dat weet te juichen en zich te verblijden. Nou, op die tweede mogelijkheid komen we zo terug, maar eerst het geklank. Wat moet dat dan voorstellen? Derziene Statenvertaling vult het eigenlijk een beetje in. Wel gelukzalig is het volk dat het geklank van de bazuin kent. En dat wordt natuurlijk ook bedoeld. En de kanttekenaren van de Statenvertaling wijzen bij ons tekstvers naar nummerie 10. Dat hebben we dus ook gelezen. Als Israël 11 maanden bij de Sinaï heeft gebivakkeerd, dan moet Mozes van God 2 zilveren trompetten maken van gedreven werk. En met die bijzondere blaasinstrumenten, daar moeten 2 soorten geluid mee gegeven worden. Het eerste, ik noem het begrip even, dat komt steeds wel weer even terug. Het eerste is tekia. Dat is een langgerekte, niet onderbroken klank. En tekia moet worden geblazen uit 1 of uit 2 trompetten. Als dat geblazen wordt uit 1 trompet, dan weten de leiders van het volk, de oudsten, wij moeten komen bij de tent van de samenkomst. En als er op 2 van die trompetten geblazen wordt, een niet onderbroken klank, dan weet het volk, wij moeten met z'n allen komen bij het heiligdom, bij de tabernakel. Dat is tekia. Maar dan is er ook nog die andere klank, teruah. En dat is een onderbroken klank, vaak ook op verschillende toonhoogten gespeeld. En dan weet het volk, dit is alarm, wij moeten opbreken. En wie moeten er blazen? Dat is priesterlijk werk, de zonen van Aaron, die moeten blazen. En er staat bij, dit is een altijd durende inzetting. En als Israël, zo zegt nummer 10, ook eens in het beloofde land is aangekomen en moet gaan strijden tegen de vijand die het volk benauwt, ook dan moeten de priesters teruah blazen, de onderbroken klank op verschillende toonhoogtes. Want dan zal de Heere gedenken aan zijn volk en hij zal het verlossen. En tot slot, nummer 10, moet er tekia geblazen worden, dus die niet onderbroken klank, als opdracht om te verzamelen bij het heiligdom. Op Israëls feestdagen, begin van de nieuwe maand en bij het brengen van de offers. Maar in het bijzonder in het jubeljaar, in het jaar dat alle economische tellers op nul gaan, schulden worden kwijtgescholden, slaven worden vrijgelaten. En ook dat blazen brengt Israël in herinnering bij God. De Joden vieren morgen Yom Kippur, de grote verzoendag. En ook op de grote verzoendag wordt de trompet, nou laten we zeggen de shofar, geblazen. Dezelfde betekenis heeft dat. Israël wordt zo bij de Heere in herinnering gebracht. Israël wordt eraan herinnerd dat hun zonden bij God verzoening kunnen vinden. Nou, en dan staat er in onze Bijbel, wel gelukzalig is het volk dat dat geklank kent. Begrijp je dat nu? Dat je dan wel gelukzalig bent? Dat je vol bent van het hoogste geluk, als je daarvan weet. Als je door dat geklank van die trompet, of van de bezuin, de shofar, de stem van de Heere roept. Je hoort de stem van de Heere die je roept tot zijn heiligdom. En dat heiligdom, dat is de plaats waar de Heere onderwijs geeft, door middel van Mozes, Aaron en de oudsten. Het is de plaats waar de offers worden gebracht tot verzoening van de zonden. Het is de plaats ook waar de rook van de reukoffers opstijgt tot de Heere. Het zuivere reukwerk der gebeden. En de Heere roept ons er dus toe op om te luisteren naar de klank van zijn woord. En wie in Israël en wie van ons in oprecht schuldbesef komt om te offeren, om te knielen voor het aangezicht van de Heere, die mag er zeker van zijn dat de Heere ook je zonden vergeeft. En we mogen er zeker van zijn dat wij met onze zonden bij de Heere mogen komen en dat we bij Hem terecht kunnen en dat Hij je in de ruimte stelt. En zo mag je wandelen in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Het geklank van de trompet is ook een oproep tot de strijd. De goede strijd van het geloof. De strijd tegen de driekoppige vijand. De zonde, de duivel en ons eigen boze hart. Die verbinding met nummer 10 is inderdaad veelzeggend. Nummer 10 herinnert Israël, maar ook ons eraan, dat de relatie met de Heere altijd in beweging is. We moeten altijd alert zijn op het signaal van de trompet. We moeten altijd bereid zijn om op te breken, op onze qui vive zijn voor de vijanden van buiten en van binnen. Maar ook bereid om te verschijnen voor Gods aangezicht. En gemeente, laten we het maar dicht bij onszelf houden vanmorgen. Iedere zondag klinkt als het ware de roep van de Heere, het geluid van de shofar, van de bazuin. Kom, kom. Lever jezelf uit aan de Heere, kom voor zijn aangezicht. Wees bereid ook om te komen voor het aangezicht van de Heere. En dat wordt door de Heere gezegend. Want er staat wel gelukzalig is degene die het geklank kent. Maar nu de vertaling van Luther en Calvijn. Luther zegt, wohl dem Volk das jauchzen kann. En Calvijn, wel gelukzalig is het volk dat weet te juichen en zich te verblijden. En Luther legt dan uit wat dat dan is, dat juichen. Dat is dat het juichen, dat is dat je de Heere zijn onuitsprekelijke lof brengt met je hele hart. En dat je jezelf helemaal uitgiet voor de Heere. En Calvijn zegt, de psalmdichter wil ons hoop en moed geven dat we helemaal onszelf aan de Heere toevertrouwen. We mogen hem altijd vrijmoedig aanroepen in ons gebed. Dit heeft te maken met Gods eeuwige goedheid, met zijn genade en met zijn trouw aan zijn verbond met Israël. En die trouw van de Heere God moedigt ons aan om te gaan en om te komen. Er staat, gezegend is het volk dat weet wat het is om te juichen. Dat moeten wij weten wat dat is. Want juichen, dat is wat anders dan meehuilen met de wolven in het bos. Of meehuilen met de massa in een stadion. Ja, dat is ook juichen. Maar dat juichen wordt hier niet bedoeld. Dat je het weet, dat wil zeggen dat je hart naar de Heere uitgaat. En dat je hart in vreugde tot hem opspringt. Blijkbaar juichte in Israël niet iedereen. En het woord weten heeft dan ook alles te maken met het hebben van een relatie met de Heere. Zo van, ik weet, mijn Verlosser leeft. Ik weet in wie ik geloofd heb. Hoe is dat in uw en jouw en mijn leven? Weten wij daarvan? Durven wij dat vrijmoedig te getuigen? Ik weet in wie ik geloofd heb. Ja, en dat, die blijdschap, dat is een vreugde waarbij je al je slaafse beslommeringen en bekommernissen is een ogenblik helemaal los mag laten. Dat is een vreugde waardoor je boven jezelf wordt uitgetild. Het is een heilige blijdschap die regelrecht van God komt. Het is een blijdschap die zich uit in het zingen van de lof van God door de psalmen en doordat wij ook elkaar als gemeente aanmoedigen om op God te vertrouwen. Door te getuigen van Gods grootheid, van Gods genade, van Gods goedheid en van Gods geduld. Ben je daar wel eens echt onder de indruk van geweest? Dat je als het ware een soort helemaal van slag was onder een indruk van Gods oneindige goedheid en zijn grote geduld met mensen zoals wij. Dat je echt gewoon geen woorden had. De blijdschap waar onze tekst over spreekt, mogen we putten uit het woord van God. Het volbrachte werk van Christus is een nooit opdrogende bron van blijdschap en van verheuging, van redding en van zaligheid. Het is een fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Bij hem moeten we zijn om met God verzoend te worden. En de Heilige Geest die paart zich eraan en die werkt vrede, liefde, blijdschap, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof. Kortom, dat zijn de vruchten van de Geest. En het is de Heilige Geest die je hart opent en bereid maakt om de Heere te juichen. Wij zijn vaak zo bedrukt of snel afgeleid door allerlei omstandigheden. Door allerlei beslommeringen, door vervelende en door leuke dingen. Zodat we er vaak helemaal niet aan toekomen om ons te richten op de verheerlijking van God. En wat zijn we vaak zo dood als een pier, of niet dan? Of herken je dat niet van jezelf, dat je maar staat te modderen. En dat je denkt, hoe zal de Heere toch eens in mijn leven nog aan zijn eer komen? Dat moet de Heere toch helemaal zelf doen, anders dan gebeurt het toch niet. Het is die trooster die de Heere Jezus heeft beloofd bij zijn hemelvaart. Het is die trooster die daarvoor ruimte maakt in het hart. Hij komt en als die komt geeft hij de rust in zo'n overvloedige mate dat al het andere een ogenblik helemaal wegvalt. Dat zelfs de moeilijkste omstandigheden kunnen dat dan niet uitwissen. Al ga je zelfs door een dal van de schaduw van de dood. Gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Nog even over dat blazen en over dat juichen. Die combinatie zie je bij uitstek bij als Israël bij Jericho komt. Als ze dan op de zevende dag 7 maal om de stad lopen, komt het moment dat de priesters blazen op de bazuin. En dan geeft Jozua het bevel juich. En we weten wat er gebeurt. En het volk juichte met een groot gejuich. Dat is ook weer dat woord rua, juich. Het volk juichte met groot gejuich en de muren van de stad stortten in. Wat een machtig wapen, gemeente, is het geloof en is het gebed. Wat een machtig wapen heeft Gods volk in handen door gehoorzaam te zijn aan het bevel van God. Wat een machtig wapen is ook het zingen van de psalmen in dagen van verzoeking en van strijd. Daar moet de duivel voor op de vlucht slaan. En ik denk dat het goed is ook, nu wij zo aan het begin staan van een nieuw winterseizoen, straks catechisaties en clubwerk weer gaat beginnen en de Bijbelkring en noemt u het allemaal maar op, dat we dat ook altijd voor ogen houden. De gehoorzaamheid aan het woord van God, dat is een machtig wapen. En dat doen wij niet zelf, dat krijgen we, dat weet ik ook wel, maar het is een machtig wapen als we blijven bij het woord van God. En als wij doen wat de Heere ons zegt. Onze psalm is een verbondspsalm, waarin hoog wordt opgegeven van Gods goede tierenheid en trouw. Ga maar eens met een tekstmarker, kopieer je de psalm en met een tekstmarker ga maar eens markeren de woorden goede tierenheid. 7 keer. Het woord eeuwig, 7 keer. Het woord waarheid, oftewel trouw, 6 keer. En het woord verbond, 4 keer. Dat zijn de kernwoorden van deze psalm. Deze psalm is een onderwijzing van Ethan, de Ezrahiet. Mogelijk was hij een van de adviseurs van koning Salomo. En die psalm kan gedicht zijn in de tijd na koning Salomo, toen het nog ongedeelde rijk scheurde in de tijd van Rehabiam en Jerobeam. Toen kwam koning Sisak van Egypte en hij roofde de tempel leeg. Hij nam alles mee. Anderen zeggen, nee, deze psalm moet je nog later dateren en dan in de tijd van Nebukadnezar, die ook kwam om de tempel leeg te roven en het heiligdom in Jeruzalem te plunderen. Maar hoe het ook zij, zou aan die gebeurtenissen het te danken zijn dat die psalm in vers 39 zo'n radicale wending neemt. Ja, want God is goed en getrouw aan zijn verbond, en David is zijn gezalfde, en de Heere die zal zijn goedertierenheid van hem niet wegnemen, en met een eed zweert hij: nooit zal ik aan David liegen. Maar wat is er nu van al die mooie woorden overgebleven in vers 39? Hij zegt tegen God: maar u hebt hem verstoten en verworpen. Het huis van David is roemloos ten onder gegaan. En dan zegt Calvijn dat koninkrijk wat bedoeld is en gesticht is om er voor altijd te zijn, het is al na een paar generaties is het fout gegaan. Roemloos ten onder, want u bent verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Dat kan ook, gemeente. God kan verbolgen zijn. U hebt het verbond met uw knecht teniet gedaan. Zijn kroon ligt op de aarde. U hebt zijn muren doorgebroken en zijn vestingen neergeworpen. 13 keer. U hebt het gedaan. Zijn wij soms geneigd om tegen God te zeggen: waarom moet het nou gaan zoals het gaat? Waarom nou toch al die narigheid in de wereld als God het nou met één klap kan oplossen? Waarom? Wat heeft God hiermee te maken? Van de week, in een gesprek ook, ging het daarover, over corona. Wat heeft God ermee te maken? Iemand zei: misschien wel niks. Maar dat is de oeroude dwaling van de ketter Marcion, 1e, 2e eeuw na Christus. Die zei het ook, Er zijn twee goden, de Demiurg, dat is een kwade scheppergod, die heeft de schepping gemaakt met heel veel weeffouten erin, met de donkere kanten erin, maar er is ook een goede God en dat is de God van Jezus. Daar kun je alleen maar goeds van verwachten, een liefdevolle God. Maar gemeente, zo kennen wij God toch niet. De Heere is een God die intens lief heeft, maar juist daarom ook zo ontzettend torend tegen mensen die hem bewust verlaten. En dan nog wat. Stel nou toch eens voor dat de Heere niets te maken zou hebben met rampen en onheilen die deze wereld en die ons persoonlijk treffen. Zou dat niet doodeng zijn? Zouden we dan niet dom af zijn? Als er dus kennelijk gebieden in het leven en in deze wereld zijn waar de Heere God niets mee te maken heeft, waar die niet bij kan, waar die zich niet mee bemoeit, dan zou het kunnen zijn dat je ergens komt waar je buiten het bereik van de Heere bent. Of dat je zegt, Heere, dat ik nu ziek ben, ja, dat is dom toeval. Laten we toch vasthouden, gemeente, dat ons deze dingen door Gods vaderlijke hand ons worden toegeschikt, ook al begrijpen wij het niet. En liever in de zorgen met de Heere, degene die dat ervaren hebben, die weten dat, dan zonder zorgen en ook zonder God. De God van Israël wil door zijn geest ons hart en ons oog verlichten, zodat we het zien, dat het onze zonden zijn die onze wonden veroorzaken. Ook al kun je daar nou niet direct altijd één op één een verbinding leggen. En laten we dat vooral ook niet voor een ander doen. Laten we maar dicht bij onszelf blijven. Maar de Bijbel is er duidelijk in, als wij ons overgeven aan de zonde, dan krijgen wij te maken met de toren en met de verbogenheid van God. Dan verduisteren wij het vriendelijk aangezicht van God. Dan moet de futloosheid ons gaan aangrijnzen en de leegte. In de hele Bijbel zie je dat als je God uit het oog verliest en andere goden gaat najagen, dat we het licht en het zicht op God helemaal kwijtraken. En dat blijkt ook al uit de biografieën van David en van Salomo. Die zijn absoluut niet verheffend. Vreemdgaan, moord, incest, afgoderij, het is er allemaal. En daarom lijkt het wel alsof al die mooie woorden ook slaan als een tang op een varken. David en Salomo, ze hebben gefaald tot en met. Maar wie van ons kan nou zeggen dat hij het er beter van af heeft gebracht? En als er voor David en Salomo genade is in overvloed, dan mogen wij toch ook hopen. Ja, u zult niet begeren, maar God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Iedere zondagochtend hoor je het. Dat is toch verpletterend. Daar brengen wij toch niks van terecht. En toch zet God er niet een punt achter. Hij zegt niet, en nu is het genoeg geweest, je hebt het nu genoeg gehoord, het is nu klaar, het is over. De Heere God, hij wist zo goed wat hij deed toen hij zijn enig geboren zoon, zijn geliefde, zond in deze duistere wereld. Hij zond hem naar mensen die totaal niet op hem zaten te wachten, sterker nog, die al bezig waren om plannen te bedenken om van hem af te komen. De Heere Jezus heeft niet gezegd, Vader, laten we er maar niet aan beginnen, want die mensen willen dit niet. Hij heeft het doorgezet. En dat is ons behoud, gemeente. En jongens en meisjes ook, dat de Heere Jezus door heeft gezet. Ook toen het moeilijk was. Het is altijd moeilijk geweest voor hem. Dat is ons behoud. Hij kwam in het vlees, in een donkere wereld, waarin de mensen een totaal andere mening hadden over zonde en ongerechtigheid dan God. Hij is gekomen. En tot tweemaal toe klonk het uit de hemel: deze is mijn zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb gehad. Nou, de psalm zegt, hoe is het toch afgelopen met Israël? En dan zeggen we maar even met het oog op de Heer Jezus, hoe is het toch met hem afgelopen? Hoe is het toch mogelijk dat iemand die zonder zonde was, als geen ander alleen maar goed heeft gedaan, die dag en nacht met God zijn vader was, dat hij zo jong en zo'n vervloekte dood heeft moeten sterven? Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Die grote Davidszoon, wiens rijk geen einde zal hebben, ging in duisternis ten onder. Maar hij kwam er ook weer uit op. Gelukkig. Het was met hem niet voor eeuwig afgelopen. Dat had Satan op het oog. Dat hadden zijn vijanden op het oog. Maar dat is niet gelukt. Het Sanhedrin had er veel geld voor over om die leugen in de wereld te krijgen. Maar de Heere Jezus stond op uit de dood. Hij zette het rijk van de dood en van de hel en van de zonde en van de duisternis te kijk. En sindsdien laat hij verkondigen dat hij leeft. Ja, hij leeft. En wie schakelt de Heer daarvoor in om die boodschap duidelijk te maken? Mensen die hem allen hebben verlaten. Petrus, de logenaar. Paulus, de christenvervolger. Kleine mensjes die helemaal niets in zichzelf hebben om zich op te verheffen. Die worden door de Heere ingeschakeld. En dat doet God nog. Zij mogen de evangelietrompet aan de mond zetten. De shofar blazen. En die mag geen onzeker geluid voortbrengen. De prediking is als het blazen van de zilveren trompet uit nummer 10. Prediking is priesterlijk werk. De roep klinkt, kom gemeente, laat u verzamelen in het heiligdom, week in, week uit. En wat mag het ook ons gebed zijn, dat we niet door een volgende coronagolf weer gedwongen worden om terug te keren bij af. En om thuis te gaan zitten luisteren. Wat zal het toch bijzonder mogen zijn, gemeente, als wij naar de kerk mogen blijven komen. En als catechisatieseizoen straks van start mag gaan. En het club- en kringwerk. Wat zal dat toch bijzonder zijn. Als we elkaar rondom het woord mogen ontmoeten. En steeds als we het woord horen klinkt daar als het ware de oproep. Laat u met God verzoenen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. De roep klinkt, kom gemeente, laat u verzamelen in het heiligdom. Erken dat je gezondigd hebt en dat je van genade alleen moet leven. Prediking is ook profetisch. Ze roept de gemeente toe vanuit het tegenover van de Heere, zo spreekt de Heere. Indien wij ons niet bekeren van onze boze wegen, dan zullen wij vergaan. Wees waakzaam. Bewaar het pand u toebetrouwd. Houd hetgeen gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. De kroon van David lag ontheiligd tegen de grond. Dat niemand uw kroon nemen. Laat het niet gebeuren dat de vijand van God, de duivel, vrij spel krijgt doordat wij verslappen. Doordat wij het woord van de Heere naast ons neerleggen. Want hoe vast Gods beloften ook zijn, en dat zijn ze, en dat blijven ze, we kunnen ze verspelen. God kan ook onze heilige huisjes omvergooien, zoals hij het toegestaan heeft dat de tempel werd verwoest. Gemeente, daar moeten we wel op rekenen. Het is haast niet te geloven, maar het kan gebeuren. Als Jezus vlak voordat hij gekruisigd wordt met zijn discipelen daar bij die tempel loopt en ze kijken nog eens terug en dan zeggen ze, Heere Jezus, wat een prachtige gebouwen zijn dit toch, hè? Wat ziet het er toch machtig uit met die stenen. En dan antwoordt Jezus, ongetwijfeld met grote pijn in het hart, dat van al die gebouwen er geen steen op de andere steen gelaten zal worden die niet zal afgebroken worden. En het is gebeurd. In het jaar 70 hebben de Romeinen stad en tempel verwoest. Eerder hadden de Babyloniërs het al gedaan. En hoewel de meeste Israëlieten in de tijd van Jesaja niks hadden met God, ze pochten wel op die tempel. Desheren tempel, desheren tempel, desheren tempel zijn deze gebouwen. En misschien zeggen wij dat ook wel van onze kerk of van onze manier van godsdienst beleven. Wat een godshuis. En wat is het waar? Wat heeft de Heere door de geslachten heen zich ook niet onbetuigd gelaten? Wat heeft de Heere hier ook zijn kinderen verzameld? En wat gaat hij er gelukkig ook nog mee door tot op de dag van vandaag? Maar het zal toch niet wezen dat onze godsdienst wordt als een mascotte. Het zal toch niet zo wezen dat wij pochen op onze uiterlijke verschijning, maar dat we de werkelijke evangelieverkondiging naast ons neerleggen. En wat wil de Heere juist door de prediking heen zijn licht laten schijnen in onze harten? En wat mag er ook de troost zijn rondom de viering van de sacramenten? Nu nog horen wij het geluid van de bazuin. Word behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Wat doen we ermee? En ik weet het wel, hopelijk bent u niet zo'n doener, dat we ze even flink de mouwen opstropen, maar met dat doen kun je ook wat anders bedoelen natuurlijk, dat je door de knieën gaat en zegt, Heere, wilt u het waar maken? Ook in mijn leven, in het leven van het nageslacht, te midden van de gemeente. En daarom de oproep ook, zullen we dan maar blijven wandelen, gemeente, in het licht van Gods aangezicht? Dat schijnt over allen die het geklank horen, die weten wat het is om te juichen over zijn grootheid. Er is een tijd, in onze tijd is er veel onzekerheid, dat weten we allemaal. Jongeren, ouderen, daar hoef je geen professor voor te zijn. Alles verandert zeer snel. Je moet flexibel zijn, je moet, nou ja, noem het hele rijtje maar op wat je allemaal moet zijn vandaag de dag. Het leven vliegt voorbij, het is onzeker wat er van ons verwacht wordt. We moeten continu maar blijven leren, want anders dan raak je achter. Wat een druk wordt er op ons gelegd. Misschien heb je ook idealen die je wilt bereiken in het leven en dat is goed. Bedenk maar gerust wat je wilt worden, dat is prima. En als je vader een boerderij heeft en je vindt koeien leuk, of akkerbouw of wat je ook maar leuk vindt, dat is fijn, dat is goed. Dat je daarin verdiept en dat je dat mooi vindt en dat je ervoor gaat. Dat je idealen hebt, dat is goed. Maar laten we één ding nooit over het hoofd zien. Dat wij eenmaal voor de Heere verschijnen en dat wij alleen goed af zijn als wij naar zijn stem hebben geluisterd. En als we aan zijn hand ook door het leven zijn gegaan. Wij liggen midden in de dood en de Heere Jezus reikt ons de hand. En hij richt ons daaruit op. En door de prediking worden wij eraan ontdekt en door het Bijbellezen en de Heilige Geest brengt dat thuis in je hart. En wat is het een zalige ontdekking dat de Heere je helemaal wil redden. Met alles erop en eraan. En wat wordt Christus dan juist in die weg kostbaar en dierbaar. Want vanuit hem straalt het licht ons toe. De Heere Jezus die het heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben. Dat mag ons gebed zijn, onze roep tot God. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. Juist ook als je daarvan niets ervaart. Als het donker is in je ziel. Als de dingen die gebeuren in je persoonlijk leven en in de kerk en in de wereld je beroeren. En je denkt, wat komt er toch van Gods beloften terecht? Het klinkt zo mooi, maar als ik om me heen kijk, dan zie ik het tegendeel. En je weet het. Ja, maar het mooiste komt nog. En tegelijkertijd, terwijl om ons heen de laatste restjes christendom weg worden gehaald en verwijderd, bloeit elders de kerk. Als wij de dienst van de Heere laten versloffen, dan moeten we maar echt niet denken dat de zaak van de Heere verloren is. Integendeel. Wereldwijd groeit de kerk. En te midden van de afbraak en de neergang in Europa en in de westerse wereld horen wij de stem van de vervolgde kerk. Wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent. Van de 300.000 christenen in Noord-Korea zitten er tussen de 50 en de 60.000 in werkkampen. Maar ondanks die vervolging bloeit en groeit de kerk. En ook in India en Pakistan lijden duizenden christenen omwille van het geloof in Christus, maar ook juist daar groeit en bloeit de kerk. De kerk is gebaat, gemeente, bij verdrukking. De drukking van de melk brengt boter voort. En God gaat door met zijn kerk, daar hoeven we echt niet bang voor te zijn. Hij is nog niet klaar met deze wereld. En we mogen hopen en we mogen ook geloven dat de Heer nog niet klaar is hier met Frieseveen. En met de omgeving, met ons vaderland. De Heer regeert. Ja, wat er ook gebeurt. Al bevindt zich geen rund meer in de stalling, zo zullen wij nochtans in de Heere opspringen van vreugde en ons verheugen in de God van ons heil. En we zullen intussen ook het woord van Christus ons in herinnering roepen. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. De tempel in Jeruzalem is verdwenen, maar God is er nog. En uiteindelijk is de kerk niet een gebouw van hout en steen, maar een gebouw van God dat met levende stenen wordt gebouwd. En dan is ons gebed met de laatste woorden van Psalm 89. Denk, Heere, aan de smaad van uw dienaren, aan de hoon van alle grote volken die ik in mijn binnenste meedraag. Daarmee smaden uw vijanden, Heere, daarmee smaden zij de voetstappen van uw gezalfde, van uw Messias. Maar Jezus leeft. Al gaan Gods oordelen over deze wereld heen, wel gelukzalig ben je als je het geklank kent. Dat blijde gezang dat jouw verlossing meldt. Wohl dem Volk, das jauchzen kan. Ken je dat geluid van de evangeliebazuin? Heb je het wel eens gehoord op een manier die onvergetelijk is? Dat de dienst van de Heere een liefdedienst is. Dat de Heere klaar staat om de grootste van de zondaren te redden en zalig te maken. En kun jij zo in hem juichen? Eenmaal zal de laatste bazuin klinken. Dat zal de laatste definitieve echo zijn van de bazuinstoot die klonk op het kruis van Golgotha. Het is volbracht. En bij die bazuinstoot zullen alle muren van het rijk van de dood omvallen zoals de muren van Jericho. Alle doden zullen worden opgewekt. Gods vijanden zullen vergaan en zullen zijn waar zij altijd al hadden willen zijn, in de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Daar geen lofzang en geen licht. De middeleeuwse mysticus Jan van Ruusbroek, die waarschuwt ons. Wie hier niet leert zingen, zal straks eeuwig stom blijven. Maar allen die de verschijning van onze Heer Jezus Christus hebben liefgekregen, zullen, klein en groot, staan voor de troon van het Lam en zullen hun kronen voor hem neerwerpen en eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En dan is het niet vanwege mijn keuze, maar dan is het om het vanwege het eeuwige welbehagen van de Heere, door u alleen. Wol dem volk, das jauchzen kan. Halleluja. De Heere zij voor eeuwig geloofd. Amen, ja, amen. Wij zullen u danken, maar ook voorbeden doen. 2 jarigen in de gemeente, de heer Dekker en mevrouw Lubbers, allebei 70 geworden. We bidden voor Joseline Jansen, die deze week geopereerd zal worden, voor de familie Wiegers, waar een schoonzus is overleden. Dat zijn de punten die ik nu vast noem. Laten wij danken en bidden. Grote Heere in de hemel, u komt toe alle lof en aanbidding en dankzegging van nu tot in alle eeuwigheid. Hoe kunnen wij u toch, naar dat u verdient en nadat u waard bent, danken? Dat zal toch altijd te karig zijn. Maar wilt u dan maar dat beginnetje in ons hart leggen, van die ware dankbaarheid die er is, bij al degenen die u in uw kostbaarheid hebben gezien, Heere Jezus, toen u daar hing aan het kruis, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En geef dan maar dat de lofzang in ons hart en in het midden van de gemeente geboren en gaande gehouden mag worden. En dat we daar ook elkaar in opscherpen om te komen en om er te zijn. En dat we gevonden mogen worden, Heere, aan uw voeten, om daar het geklank te horen van het evangeliewoord. Om daar door u en door uw Heilige Geest onderwezen te worden en de weg gewezen. Wilt u dat geven aan onze kinderen en aan onze jongeren, dat ze mogen ontdekken hoe goed het is om u te dienen, en dat we als ouderen hen daarin mogen voorgaan en voorleven, dat we ze jaloers mogen maken, dat we het mogen weten als we al een eindje in het leven gevorderd zijn en we kijken terug, dat de Heere er altijd was met zijn trouw en met zijn goedheid. En dat we dat ook aan elkaar mogen voorhouden en elkaar mogen bemoedigen om het ook van u te verwachten. Dat gaat nooit vanzelf. Maar wij doen nooit te vergeefs een beroep op u. O Heere, we danken u daarvoor. En we doen ook een beroep op u als wij bidden voor deze gemeente, voor het echtpaar Wiegers, de familie Wiegers, waar een schoonzus is overleden, waarin na een aangrijpende ziekte nu het einde is gekomen. O Heere, wilt u de familie kracht geven en troost om dit verdriet ook te dragen? En wilt u erbij zijn op de dag van de begrafenis en alle dagen van het leven? We bidden voor alle weduwen en weduwnaren in ons midden. Voor allen die straks alleen thuis komen of nu alleen thuis zijn. Heere, wilt u de lege plaats met uzelf vervullen en in het gemis troosten. Heere, wij bidden voor Joseline Jansen als ze deze week een operatie zal moeten ondergaan. Wilt u geven dat het allemaal goed mag gaan en dat ze er goed doorheen zal mogen komen en dat de operatie ook het gewenste resultaat mag hebben? Ga met haar mee. Help haar er doorheen. We bidden, Heere, voor de jarigen ook in de gemeente, de heer Dekker en mevrouw Lubbers, allebei 70 jaar geworden, de leeftijd van de sterken bereikt. Heere, wil hen ook dragen en hen alles geven wat ze nodig hebben om samen met hun geliefden, met hun kinderen en kleinkinderen ook te mogen leven uit dankbaarheid. We bidden, Heere, voor het werk in de gemeente, voor het beroepingswerk. Het is allemaal bekend, Heere. Het is allemaal al bij u klaar en wij hoeven u alleen maar te volgen. Dat wij u dan ook mogen volgen met een blij gemoed. We bidden voor de kinderclubs en de tienerclubs, als die straks weer mogen beginnen. Zegen ook de leidinggevenden. En zegen de kinderen die daar samenkomen. Dat er ook samenbinding mag zijn en dat ze ook samen mogen luisteren naar wat u in uw woord te zeggen hebt. Dat bidden we ook, Heere, voor de catechisaties, voor de Bijbelkring en ook voor de huisbezoeken. We bidden om wijsheid voor de kerkenraad, om eensgezindheid en volharding in de gemeente, dat we ook zullen omzien naar elkaar, ook in het komende winterseizoen. Bewaar ons, Heere, in deze coronatijd. Bewaar ons, Heere, voor gevaren en voor narigheid. Geef dat we ons veilig mogen weten in uw hoede. We bidden voor mensen met een depressie, die psychisch zwak zijn. Wat een aanvechting en wat een strijd en wat een moeite kan dat allemaal opleveren. Maar wilt u, Heere, erbij zijn? We bidden voor mensen met een andere geaardheid, die daarmee te strijden hebben, vaak onbegrepen. Heere, wil ook daar troosten en dragen. We bidden voor echtparen, voor wie de kinderwens niet is vervuld of nog niet. O Heere, wil ook in dat verdriet uw bijzondere vertroosting geven. Tot wie zouden we toch anders heen gaan, Heere, dan tot u? We bidden voor onze gezinnen, voor de ouders, voor de kinderen, voor de jongeren, voor het nieuwe leven wat verwacht wordt in de moederschoot. O Heere, wilt u dat toch ook met uw bijzondere bescherming omringen en geven dat het allemaal goed zal mogen gaan. We bidden voor de kerk, voor hervormd Vriezenveen, in zijn totaliteit, de predikanten, de kerkenraden en ook onze wijkgemeente als deel daarvan. O Heere, wilt u doorgaan met uw werk? Wilt u ons eerlijk en oprecht maken voor elkaar en voor u? We bidden voor onze protestantse kerk en ook voor alle kerken in Nederland en op de wereld. Het zal toch worden één kudde en één herder, wat kan ons verlangen daar toch ook naar uitgaan. Het is uw werk. We bidden voor vervolgde christenen. Sterk, daar waar het zwaar en moeilijk is, en vertroost. We bidden voor uw volk Israël. Mag ook daar het licht van het evangelie helder schijnen. We bidden voor onze overheden, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Geef, Heere, een terugkeer naar uw heilzame geboden. Bewaar ons land en volk voor verder wegzinken. Roep ons terug, Heere. Bekeer ook overheidspersonen tot uw dienst. En wilt u krachtig werken in ons vaderland. Voor allen bidden wij die een grote verantwoordelijkheid dragen in kerk en maatschappij. O Heere, steun en behoed. Bescherm en bewaar ons. Zo hebben we u veel te vragen, maar ook zeer veel te danken. De zegeningen waarmee u ons iedere dag overlaat zijn ontelbaar. Maar leer ze ons toch tellen, één voor één. En Heere, doe ons ontdekken dat we dan nooit uitgeteld zullen raken. Waar hebben we het aan verdiend? U geeft het, opdat wij in verwondering voor u zouden neervallen in aanbidding. En daarom, Heere, u komt toe, alle lof en eer en dankzegging. Zegen ook de tweede dienst die vandaag nog gehouden gaat worden. Zegen ons deze dag en deze week. Aanvaard zo onze gebeden en onze dankzegging. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen Psalm 108, het eerste vers. Psalm 108, vers 1. Wij bewaren het woord van God in ons hart. We gaan heen in vrede en we bidden om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.